Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met Jan Nolf. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Gewezen advocaat en vrederechter, sinds 5 jaar met pensioen, maar nog altijd zeer gedreven, hè? Als justitiewatcher en zeker op Twitter, je hebt een beetje een Twitterduim, omdat er nog zoveel onrecht is binnen het recht?
Wel, justitie is net de strijd tegen onrecht. Justitie is niet zomaar een wet van stenen tafelen die iemand naar omhoog gooit of naar omlaag gooit, zoals Mozes. Het is nooit gebeiteld. Het zit in het zand geschreven. En je moet het iedere keer met eb en vloed opnieuw met een vinger, met een voet, met twee handen opnieuw erin graven en vroeten.
En het feit dat je zo een eeuwige strijder bent, heeft jou afgelopen woensdag de 12e burgerschapsprijs opgeleverd. Dat moet heel veel deugd doen, denk ik dan.
Tja, ik denk dat Michel Kleize, die onderzoeksrechter, legendarisch onderzoeksrechter in Brussel, die nog actief is, dat veel meer verdient dan ik. Maar het is heel...
Jullie waren met twee, hè?
Juist, inderdaad. En het was het thema justitie dat men gekozen had. Men heeft dus uiteraard voor een Franstalige onderzoeksrechter en een Nederlandstalige juristex-magistraat gekozen. Ik vond dat heel fijn, omdat justitie inderdaad een belangrijk teder goed is in deze samenleving. Dat was het thema van de prijs.
Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ja, ik... Ik heb het ooit half verklapt aan Joël de Keulaar. Ik ben gevoelig voor onrecht, maar eigenlijk ben ik gevoelig en overgevoelig te koer. En dat is wel een probleem op een dag als deze. Ik ben ook heel schuchter. Men zal zeggen, wat is met dat nu? Maar ik heb dat van mijn vader, die een heel timide man was. Gehuwd was, prachtig huwelijk, met een heel wilskrachtige vrouw. En ergens ben ik de combinatie van die beiden. En ik heb die schuchterheid proberen te overwinnen vanaf mijn humaniora in Turhout. Een beetje met dingen te organiseren, met op podia te gaan staan. Net zoals je vliegangst, en in mijn geval ook vliegangst, overwint met veel te vliegen gewoon. Ja. Dat is het enige, of in mijn geval ook, met mijn astmaproblemen, de angst van het water, de angst om te verdrinken, met veel te zwemmen.
Maar overgevoelig zijn als vrederechter, dat lijkt me een bijzonder moeilijke combinatie.
Wel, ik heb dat een beetje onderschat. En toen ik in Roeselare aankwam, stelde ik vast dat ik geen familieraden kon houden met weduwes meestal, zo gaat het in het leven meestal, van jonge vaders met jonge kinderen die voor mij kwamen. Ik heb dat een jaar lang aan iemand anders, een notaris, plaatsvervangend rechter, uitgedeeld. Ik heb gezegd, kijk eens, ik moet daar eventjes inrollen. Ik kan dat gewoon niet aan. Ik word daar veel te emotioneel van. En hij heeft dat een jaar lang in mijn plaats gedaan. En daarna had ik ondertussen een... Het zal geen eelt zijn op mijn ziel die ik gekregen had, maar toch een zekere verharding in de attitude. En ik kon ermee om, want het is de enige bedoeling.
Je kan dat ook ombuigen naar iets goeds natuurlijk. Maar, het feit dat je zo empathisch en zo overgevoelig bent.
Wel, dat mag je... Ik let er wel op. En ook, dat is zo, je bent empathisch voor twee partijen. Ik kan perfect naar de ene luisteren, helemaal in die gevoelswereld komen en naar de andere luisteren en die oefening helemaal opnieuw doen. En dan moet ik daar als rechter één verhaal van maken. Mijn verhaal, dat ook moet een oplossing zijn, liefst voor hun verhaal. En ik denk dat ik met empathie meer eigenlijk een beetje achter hun ziel of in hun ziel kan kijken en naar de oorzaak, de echte basis van de problemen kan gaan en dan misschien een betere oplossing aanreiken ook.
Mag ik jou ook omschrijven als een workaholic?
Ja, bij ons thuis zeggen ze dat ik een slavendrijver ben. maar eigenlijk wel, omdat het enthousiasme is natuurlijk ook wel iets. Een pluim bijvoorbeeld voor mijn personeel. Ik heb griffiers, hoofdgriffier gehad, die door de drive die ik gaf aan een bepaald project, moet u weten, op zaterdag, soms op zondag kwamen werken. En dat was niet op bevel. Ik kreeg gewoon de zondag een telefoon en ik zag op mijn iPhone dat die uit het vredegerecht kwam en niet privé. En ik vroeg het nog eens voor alle zekerheid. Zit je nu te werken op zondag? Ja, ja, want ik wou dat absoluut nog afkrijgen. En dat moet erdoor. En ik wou nog even dit vragen. Ze konden mij ook altijd bereiken. Zondag, weekdag. Maar ik kreeg vaak telefoons op zaterdag en zondag.
Jan Nolf, ben heel blij dat je de gast bent in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Ik mag hier zingen nogal rock, maar vraag je dag, dat is een goeie zaak. Morgen verdraai 400 jaar, geloof me vraag, het was niet waar. Dan was de brandstof al traditie, daar denk je wie ze. Veer je we terug, dan was de kerk voor goede zaak nog veel te sterk. Ze gaf bewijs van grote macht, want zij die het christendom verkracht. Met keizer Karel zijn milice en inquisitie. Nee, in die tijd was het niet fameus, want iedere vrouw denker of geus. Of al die van de vrijheid sprak, vloog voor zijn leven in de bak. Was van de buil vast de klandise, daar denken we ze. Nou weet een mens onder val vries, met goeie vrijdag per de vlies. Daar kwam hem vroeger voor op trad, het was een vogel voor de kat. Der fanatieke superstisse, en een dinke wiesse. Zo'n vrije zaak tot ons plezier bestaat alleen nog op papier. Waar dat de galligheid gestaan, weet geen mens, want ze is vergaan. Samen met Giel die een hoop ambitie van dingen bezien. Er wordt nog veel wild, maar verstaan de mensen onrecht ongedaan. In naam van vrijheid en van recht wordt er nog een menige mens verknecht. Door slecht gebruik van de justitie, door inquisitie.
Wannes van de Velde, hij mag over alles zingen en dat is een goede zaak. Maar 300-400 jaar geleden deelde de Inquisitie de straffen uit. De kerk had te veel macht en iedereen die zijn gedag durfde te zeggen werd gestraft. Wannes van de Velde kreeg in 2006 de burgerschapsprijs. Jan Nolf, jij hebt die prijs dit jaar gekregen. Justitie was dit jaar het thema voor die burgerschapsprijs van PMV. En ik lees even voor uit het juryverslag. Je hebt die prijs gewonnen wegens de niet aflatende inzet voor de bescherming van de gelijkheid van alle burgers voor de wet, de onafhankelijkheid van het gerecht tegenover de macht van het geld en de bescherming van de democratische rechtsstaat. Als we dit horen na een week als afgelopen week met onder andere de Kazachgate, dan is dat wel de nagel op de kop, hè?
Ja, ze konden toen niet voorspellen dat het nu natuurlijk zo hard in het nieuws zou komen. Het werd eindelijk tijd. Ik heb overigens het boek dat ik volgende week publiceer in Antwerpen.
De kracht van rechtvaardigheid.
Juist, ja. Eigenlijk geschreven met een heel groot hoofdstuk over de afkooppet, om die discussie aan te zwengelen.
Jij omschrijft de afkoopwet als wettelijk georganiseerde onrechtvaardigheid, een absolute blunder.
Is het wet geworden onrecht?
Mm-hmm.
En ik wou daar absoluut een strijde tegen trekken, omdat die in totaal abnormale omstandigheden tot stand is gekomen, met een abnormale parlementaire procedure. blijkbaar toch met beïnvloeding, drukking. En daarboven omgekeerd toegepast dan wat Karel de Vlies destijds aangekondigd heeft. En ik ga mee met wat hij oorspronkelijk zei. Dat was de vele kleintjes een kans geven voor alternatieve bestraffing, afkopen. Is het dan eigenlijk niet? Het is iets betalen als een vorm van schulderkenning. En het proces vermijden voor de vele kleintjes. De winkeldiefstal, de kleine fraudeur, de kleine cafébaas van Michel Mauss bijvoorbeeld. Typisch dat publiek. Terwijl het helemaal omgekeerd toegepast is geweest door de parketten. En dat is het een beetje. Zij hebben gekozen in hun publiek om hun werklast te verlichten. Namelijk die grote processen laten ze nu afkopen en die vele kleintjes pakken ze wel aan.
En had je daarin kunnen vinden dat het moest gelden voor die kleine fraudeurs, voor die kleine zaken?
Absoluut. Ja? Want dat is eigenlijk het thema van heel mijn werk geweest in Roeselaar als vrederechter. Alternatieven geven voor klassieke procedures die duur zijn, die lang zijn. Die geen oplossingen bieden ook. Want met een vonnis heb je geen oplossing. Hè. Met een vonnis maak je veel, dikwijls het twee partijen malcontent. Maar het moest toch een schulderkenning zijn, want het moet inzicht zijn, het moet schuldinzicht zijn. Dat is de afkoopwet niet geworden.
Hoe frustrerend was het dan om nu te horen dat die Belgisch-Oezbeekse zakenman Shodiev heeft gebruik gemaakt van die bewuste afkoopwet?
Wel, het was helemaal niet frustrerend dat het eindelijk echt goed in de openbaarheid kwam. Dat was het al geweest in 2012, 2014. Maar vooral in de Franstalige media, of in de Franse media, Le Canard Enchaîné, Mediapart, met mijn grote andere voorbeeld naast Stéphane Hessel, Edwin Plinel, een man die echt schrijft om onrecht aan te klagen. En voor hen was dat een heel groot thema, een heel belangrijk onderwerp om aan te tonen dat het presidentschap van Sarkozy eigenlijk, naar mijn mening, een kleptocratie was. Een regering van dieven. En daar moeten rechters durven tegen te strijden trekken. En als parketmagistraten het niet doen, dan moeten rechters durven nee zeggen. Maar het probleem met de afkoopwet was net dat rechters niet aan bod kwamen. De rechter was uitgeschakeld. Hij kon enkel heel formele toestandjes, voorwaarden afpunten. En dat is zelfs iets wat in de Verenigde Staten niet bestaat, wat ook in Frankrijk niet bestaat. Wij zijn op dat punt, en Karel de Vries heeft het zelf gezegd, het is wetgeving uniek in de wereld. En wel, ene keer zijn we uniek en dan moeten we er niet fier op zijn.
De wet is afgekocht, of tenminste, er is 3,5 miljoen betaald. Er was ook heel veel om te doen geweest. Hè. Om dat bedrag, was het nu 23 miljoen of 3,5 miljoen, is dat voldoende?
Ik hoop vooral dat de wet niet afgekocht is.
Dat is een Freudiaanse bespreking.
Het nieuws sluipt soms in de veelleistungen. ik vind dat... ik ben nu eventjes naar de vraag.
Maar is dat genoeg? Want het is gebeurd. Ja. Is zo'n bedrag dan genoeg?
Wel, dat is net de rol die de rechter zou kunnen spelen. De rechter in de Verenigde Staten heeft de opdracht, en in België is dat hem verboden, te checken of dat fair and balanced is. Ik vind dat heel mooi in het Engels. Ja. Fair, dat kunnen we ook in het Nederlands zeggen. Billijk, rechtvaardig. En balanced is proportioneel. En hier in de afkoopwet is het de rechter verboden van dat te toetsen. Je mag enkel zien of dat er daar formaliteiten vervuld zijn. Ja, die er eigenlijk, ja, die is ook een omzeilen. Of, het is papieren wetgeving wat dat betreft. En dat vind ik nu die belangrijke rol, die moet terugkomen. En dat is het. Ik heb dat eigenlijk altijd gepubliceerd, ook in KNAK bij de prioriteiten van justitie, bij de verkiezingen van 2014. Het moet op het strafregister komen, want het moet een schulderkenning zijn. Maar de rol van de rechter moet daar volwaardig zijn. Maar magistratenverenigingen in 2011 hebben dat in open brieven al gezegd. Karel van Kouwenbergen als voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters. De huidige voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, Christian Denwaille, heeft het ondertekend voor de rechtbanken, voor de magistraten van de rechtbanken van de eerste aanleg. Dat is aangeklaagd op voorhand. Men wist dat men de muur opreed. En toch, blijkbaar, had men het er allemaal voor over. Alle waarschuwingslichten stonden toen op rood. En men heeft het per se willen doen. En niet alleen willen doen, maar ook op een drafje willen doen.
En waarom, denk jij?
Tja, dat zal hopelijk het parlementair onderzoek uitwijzen. Ik vind dat mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Misschien hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Maar ook hun politieke verantwoordelijkheid. Want iedereen kan zich vergissen. Parlementaire werk is ook druk. Er worden fouten gemaakt in vonnissen, in arresten, tot en met in cassatie, denk ik. In het parlementaire werk dus ook. Ik neem aan dat er een zekere druk kan zijn. Wetgeving is eigenlijk altijd wel een belang vertalen en soms heel vaak, hoop ik, een rechtmatig belang vertalen in teksten. Maar hier ging het om de fundamenten van justitie. En dit er op een drafje doorduwen, daar had de toenmalige minister van Justitie zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en zeggen, kijk eens, ik ben de behoeder van de rechtsstaat. In het Frans is de titel de behoeder van het zegel van het recht in de Franse Republiek. Hij is de behoeder van de rechten en hij had moeten zelf op de rem gaan staan in plaats van laissez-faire.
Nu, de afkoopwet bestaat niet meer, hè, als ik dat zo simpel mag zeggen.
Op eigenlijk technisch dood.
Ja. Ja. Mag ik zeggen dat dat ook mede door jouw strijd is?
Wel, dat is de grote verdienste van advocaat Joris van Kouter van Gent, die dat gepleit heeft in februari van dit jaar voor het Grondwettelijk Hof. En het ontstelde mij eigenlijk dat ik daar in die grote, mooie, blauwe zaal de enige toehoorder was. En dat vond ik eigenlijk wel ontstellend. En ik heb meester Van Kouter daar dan wel het geheime rapport dat ik gepubliceerd had zien overhandigen in het dossier. Hij heeft eruit geciteerd. De raadsheren van de rechters van het Grondwettelijk Hof waren echt gebiologeerd door wat hij voorlag. Hebben daar eigenlijk ook soms geschaterd van het lachen omwille van de realiteit van wat zij op die manier ontdekten in het terrein. En na afloop van die zitting heb ik aan meester Van Kouter en meester De Meester, die dat gepleit hadden, gezegd, je hebt dat gewonnen.
Jouw moment de gloire toch wel een beetje, hè?
Dat is geen gloire, dat is geen... Maar dat is een moment dat je zegt, ik heb mee aan iets gewerkt. Ja. Ik heb niet die steen in de rivier gelegd, maar toch iets gedaan, misschien, of mee helpen doen. Maar zonder de moed van die advocaten en ook de man die daarachter zit, ook de moed van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Gent, die vraag had gesteld op vraag van meester Van Kouter, zonder al die mensen in de keten was het niet zo ver gekomen.
E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, sa, ma tanto, tanto bene, sa, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene, sa. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Luciano Pavarotti met Caruso, over een Italiaans-Amerikaanse pianist die met weemoed terugdenkt aan een geliefde uit Sorrento, Jan Nolf. Het is een nummer dat aan jouw leven kleeft, denk ik, hè?
Ja.
Of je leven kleeft eigenlijk, dat wil ik zeggen.
Men heeft het woensdag ook op de viool gespeeld.
Mm-hmm. Waaraan doet het jou denken?
Op een ochtend dat ik naar Roeselare reed. Mijn vader lag in het ziekenhuis en ik hoorde dat. En ik ben aan de kant moeten gaan zitten, enfin, rijden, parkeren, bij de eerste afrit. En dat lied laten uitdijnen. Omdat het een herinnering, enfin, voor mij een herinnering is aan hun dagen in Amerika. Op het einde van hun leven, waar ze maanden aan een stukje, inderdaad, in de zon van Californië bij mijn zussen verbleven. En daar zijn zo'n intens mooie foto's van. Mijn ouders woonden voor een stukje nog in Torhout eigenlijk. Voor de rest, het zij in Californië of in Zuid-Frankrijk. En ik heb daar zo'n mooie foto's van die rustige dagen, die ook een vorm van afscheid zijn. En iedere keer dat zij vertrokken naar de Verenigde Staten, was dat het idee, ja, het zal misschien de laatste keer zijn. Misschien zal er daar iets gebeuren, want er was toch een vrede gezondheid. En dan is later naar mijn vader mijn moeder alleen gegaan. Zij heeft ook moeten afscheid nemen van mijn zussen hier. Dan op het moment dat zij wist dat het de laatste keer was. Ja, mm-hmm. Is het afscheid.
Hoe zou je je ouders omschrijven? Wat voor mensen waren zij?
Ja, het is een beetje een fase zoals je ze herinnert in je jeugd. Ik zou bijna zeggen, de 50er jaren waren jaren van strengheid, gehoorzaamheid, braaf zijn, stil zijn, je best doen, maar ook natuurlijk tederheid. Ik herinner me mijn vader die opstond 's nachts als ik mijn astmacrisis had. En hij moest toch 's morgens vroeg gaan werken. En ze losten mij dan af. Ik ben soms naar buiten moeten gaan omdat ik het binnen niet inhield. En ik zie mij nog staan onder de sterrenhemel met mijn vader. Mm-hmm. Op een moment dat ik dacht, ik ga dood.
Ja?
Ja.
Was het zo erg?
Ja, zeer erg. Mm. Aha.
En hoe ben je daardoor geraakt?
Ja, dat is pas... Ik ben net nog afgekeurd van mijn legerdienst. En ik heb toen op advies van een dokter een speciale kuur, een immuniseringskuur gevolgd, die overigens niet zonder risico is en die nu eigenlijk nauwelijks meer gebeurt, dacht ik, de bankaarkuur, jarenlang. Mijn schoonmoeder heeft die heel delicate inspuitingen gedaan. En dat is een fantastisch succes gebleken. En ik ben enorm sportief geworden. Ja, toeval wou wel ondertussen dat ik met een sportvrouw gehuwd was. Een lerares.
Dat helpt.
Ja, dat was wel het eerste grote geschenk in mijn leven. Want je kon mijn plaats in de klas op het palmares in LO, lichamelijke opvoeding, nazien aan de hand natuurlijk van het aantal leerlingen in de klas. En soms was ik niet de 30ste, maar de 25ste, als op dat jaar er maar 25 leerlingen in de klas zaten. Dus ik was altijd de laatste om uitgekozen te worden voor mee te voetballen, want ik kon nauwelijks 10 meter goed lopen zonder te hijgen. En toen ik Anne ontmoette, piepte ik eigenlijk nog als een orgel, zeiden ze in West-Vlaanderen en zo. Zo echt, heel kort.
Maar je kent dus wel het gevoel van niet mee te tellen, een beetje buitengesloten te zijn vanwege die astma.
Maar op die manier, ik denk dat het mij mee bijgedragen heeft tot een vorm van empathie. Dat is het alleszins wel. Natuurlijk, op die manier mis je in je jeugd, niet tegenstaande de goede vrienden die ik had en de fantastische klassen waar ik in zat, toch een vorm van groepsgevoel, samenhorigheid, teamplaying. En op die manier blijf je, samen met schuchterheid dan natuurlijk, een jongen met een hoekje in een boekje. En ik heb altijd mijn best proberen te doen om daar toch aan te werken. En dan ga je soms in overdrive.
Nu, elk nadeel heeft zijn voordeel, voilà. Want daardoor ben je veel beginnen lezen en ook beginnen schrijven, hè?
Ja, maar ik ben eigenlijk ook enorm veel beginnen sporten. Mm-hmm. Ik ben pas echt begin... Ja, beroepshalve heb ik veel geschreven. Als advocaat, wat men besluiten noemt, de conclusies. Ja, de mijne waren notoir lang. Ik heb daar wel opmerkingen over gekregen van bepaalde rechters. Ja, maar ik heb altijd gezegd, ik wil wel dat alles erin staat. Ik wil het verhaal goed brengen. Mm-hmm. Maar men had niet altijd zin om dat allemaal te lezen. En dan als rechter was dat net hetzelfde. Ik dicteerde alles. Ik heb zowel als advocaat als rechter nooit één woord zelf op papier gezet. Het is altijd gedicteerd geweest, al die jaren, die 10 plus 25 jaar. Dus het waren lange verhalen, maar toch wel gestructureerde verhalen. Ik heb vonnissen van 50 bladzijden geschreven.
Altijd in die moeilijke juridische taal waar ik nauwelijks iets van begreep.
Ik denk het niet. Om te beginnen, het was een vonnis met een inhoudstafel.
Ja?
Ja, met hoofdstukken, paragrafen. En in het begin las je hoe het gestructureerd was. Ten tweede, er was geen overwegende dat in. Hè? En er was geen wij in. En ik heb altijd gewild dat mijn vonnissen leesbaar zouden zijn, niet alleen voor de advocaat, maar ook voor de cliënt achter de advocaat. Ten andere, als vrederechter, heb je vaak te maken met mensen zonder advocaat. En dat traint zichzelf een beetje. Mensen spreken je op een heel directe manier aan. En op die manier geef je een heel direct antwoord in wat ze plain English zouden noemen hier. En ja, het is niet plat West-Vlaams natuurlijk, maar wel in Nederlands dat ze moeten begrijpen.
Wat was jouw ambitie om rechten en criminologie te gaan studeren?
Eigenlijk enkel rechten oorspronkelijk, om diplomaat te worden.
Ja?
Ja. Ik was meertalig opgevoed. En ik wou, en mijn moeder was zeer geïnteresseerd in geschiedenis. Ze was ook veeltalig, veel meertaliger dan ik. Ze had al Esperanto geleerd voor de oorlog en Duits tijdens de oorlog. Mijn Duits is nooit zo goed geworden als het hare. Maar dat is ook mijn geluk dat ik die tijd niet gekend heb dan natuurlijk. Ik wou diplomaat worden omdat het wereldgebeuren mij enorm interesseerde. En toen ik Anne ontmoette, zei ik dat ook. En dat vond ze fantastisch, want ze wou niet met een advocaat trouwen.
Oei.
Ja. En eigenlijk is het de tragiek, de echtscheiding van haar ouders die dat heeft doen kantelen. Ik ben geïnteresseerd geraakt daardoor in het drama van families, vechtscheidingen. Zij was nogthans enig kind, maar en al volwassen natuurlijk. En dat is het drama geworden dat mij geïnteresseerd heeft aan familierecht. Met ook mijn vele discussies met bijvoorbeeld professor Delva, die toen heel conservatief was tegen abortus enzovoort, met wie ik grandioze discussies heb gehad. En op het einde heb ik dan de criminologie erbij gedaan, want ik had een jaartje verloren door het eventjes helemaal niet te zien zitten in het tweede jaar. Of economie had ik dan en sociologie. En dat waren vakken die mij echt niet aan mij besteed waren. Dus ik had een soort West-Vlaams schuldgevoel en dan wou ik krap een jaartje inhalen met twee studies terzelfde tijd aan te pakken. En dat werd een criminologie. En zo heb ik dan uiteindelijk gezien hoe wij ineen zaten. Want tot dan, ik ben Latijns-Grieks opgestudeerd, dus ik dacht dat de mens een vat van bloed en benen was zo. En door professor Thomas, professor Timperman, met het lijkopeningen, de lugubere lijkopeningen, heb ik gezien hoe het menselijk lichaam ineenzit.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Het oorlogslied van Marlene Dietrich, Sag mich, wo die Blumen sind, Jan Nolf. Het is een nummer met betekenis voor jou, hè?
Ja, ik heb met mijn moeder, enfin, als ik Duits hoor, denk ik aan mijn moeder, vaak gesproken over het pacifisme, of wat pacifisme niet is, en wat verzet kan zijn of mag zijn, en volgens haar niet mag zijn. En we zijn daar eigenlijk niet helemaal uitgeraakt.
Wat was het voor haar, verzet?
Verzet voor haar, ze had dat in de Tweede Wereldoorlog deels gezien, was eigenlijk de last voor de burgers verergeren. Ze vond dat je toch het beter mocht ondergaan en dat oorlog iets voor soldaten was. En in haar familie, en zij zelf heeft dus inderdaad meegewerkt, gecollaboreerd is in het geval van mijn moeder niet echt waar, maar ze heeft toch haar burgerrechten verloren na de oorlog. Op het moment dat ze trouwde met mijn vader, had ze het stemrecht, dat er toen pas was voor de vrouwen, niet. Terwijl mijn vader gedecoreerd is als werkweigeraar. Dus zij komen uit twee totaal verschillende familiale geschiedenissen. Dat is ook het verhaal dat ik toch even breng in mijn boek. En ik vind dat zo belangrijk als verzoening na de oorlog. Nu, mijn idee, maar wie ben ik dan natuurlijk? Geboren zoveel, een stukje comfortabel, 50, 60 jaren, de gouden generatie, zo na de oorlog, in het comfort. Wie zijn we? Om onze ouders natuurlijk te veroordelen. We mogen natuurlijk wel een oordeel hebben. En ik weet dat ze zei, ja, beloof mij dat je jongens, als het ooit oorlog wordt, niet in het verzet gaan. Ik zeg, moe, ik kan dat niet beloven. Dat gaan ze om te beginnen zelf moeten beslissen, natuurlijk. En ik geloof in het verzet. Dat is ook wat Bert Kruismans in zijn laudatio, in zijn samenvatten...
Op de burgerschapsprijs,
ja, voilà. Ja. Jan Nolf heeft de stem van Hessel, van Stefan Hessel, gehoord. En die stem van Hessel is niet alleen verontwaardiging, maar is vooral actie, is vooral verzet. En justitie is het verhaal van verzet tegen onrecht. Mm-hmm. En soms, in oorlogstijden, in tijden van groot maatschappelijk onrecht, dictaturen, Zuid-Amerika, tot in Europa, van Spanje tot Griekenland, tot Portugal, destijds in onze levenstijd, tenslotte, is dat een vorm van verzet. En ik ben daar een beetje fanatiek in. Ik heb, zolang dat Franco er was, geen sinaasappelen gegeten uit Spanje. Ik koop ook geen dingen uit, producten uit wat ik de bezette gebieden dan noem, in Israël. Ik let daarop in kleine dingen op. Maar verzet kan dan ook met de pen zijn. De pen is machtiger dan het zwaard.
En je zoekt ook naar dat soort verhalen in de literatuur en in de film, hè? Een Man bijvoorbeeld, van Oriana Fallaci heb je gelezen, heb je trouwens ook meegebracht.
Juist, ja.
Zet van Costas Gravas, de film uit 1969.
Fallaci is zelf natuurlijk een heel krasse dame die in haar interview voor Khomeini haar hoofddoek afnam om te zeggen, ik aanvaard niet dat je dat verplicht. Maar het is dus haar vriend, vroeger even... Eigenlijk een dichter, een Griekse dichter, later volksvertegenwoordiger in Griekenland, die een moordaanslag heeft gepoogd op de toenmalige dictator van het kolonelsregime. Het is toch een regime tussen, ik dacht, het zijn eigenlijk mijn studiejaren aan de universiteit, de eerste helft van de 70er jaren. En hij zei, ik kan geen man doden, maar ik wil dan wel een tiran doden. Dat is eigenlijk het verzet. Verzet heeft bloed aan zijn handen. Maar soms is geweld noodzakelijk. En ik hoorde het gisteren minister van Staat Gaston Eyskens zeggen over Fidel Castro.
Die is gestorven.
Ik weet niet of alle Eyskens en vader Eyskens dat in de 60er jaren gezegd hebben. Er is voortschrijdend inzicht in de rebellie tegen onrecht.
Die figuur van Fidel Castro, wat doet dat bij jou?
Ja, die doet me heel erg denken aan een ontmoeting met een priester uit mijn humaniora-jaren. Dat is een van mijn grote ontmoetingen. Jeff Ravelingen. Zijn twee vrienden zijn wel... Hij kon niet vertrekken naar Zuid-Amerika als in het kader van de bevrijdingstheologie. Naar Midden-Amerika. Hij is dus bij ons blijven lesgeven, maar twee van zijn vrienden, onder andere Piet de Klerk, die recent overleden is, zijn daar gaan werken voor de armsten, in navolging van bisschop Romero, die dan vermoord is. Zij hebben eigenlijk daar ook proberen te werken aan justitie. Te werken alleszins tegen het sociale onrecht. En zij waren dus op de voorposten van justitie. Op een moment dat de Verenigde Staten, dat Europa leefde met al die dictaturen van Midden- en Zuid-Amerika, dat wij daar de ogen voor sloten en dat de CIA daar rustig aan meewerkte om dan uiteindelijk in Chili ook Allende ten val te brengen. Wij hebben bloed aan onze handen. En het is dan toch wel straf dat priesters... Ja, eigenlijk juristen op de voorhoede zijn. En dat wij de lafaard zijn geweest op een bepaald ogenblik. En Jeff Ravelingen heeft niet kunnen vergoeden dat ik mijn geloof verloor. Maar ik vind hem en zijn mensen een prachtig voorbeeld voor sociale rechtvaardigheid. En of je het wil of niet wil, voor een stuk heeft Fidel daar ook geschiedenis geschreven. Maar goed... Ik ben ook helemaal kritisch voor het aspect mensenrechten dat hij niet vertaald heeft. Maar geweld, inderdaad, het is niet altijd met de pen dat je het recht op een bepaald ogenblik kan zegevieren. Je moet wel op een bepaald ogenblik, en dat is het grote probleem, kunnen weten wanneer de omslag weer moet gebeuren. En dat is de grote schrik die ik eigenlijk heb voor onze eigen beveiligingsstaat. Want wij willen nu eigenlijk onze veiligheid, onze rechtsstaat redden met heel zware ingrepen. En gaan wij nu niet net de omgekeerde weg om, op die manier om het goede te bekomen, eigenlijk het slechte inbouwen en het goede ondergraven. Dat is waarom ik zo waakzaam ben daar in die verhalen.
Je bent 25 jaar lang vrederechter geweest en je noemde het de mooiste job binnen de magistratuur. Hè? Kan je omschrijven waarom vrederechter zijn, wat daar zo mooi aan is?
Het is om te beginnen een job die je uitoefent oog in oog met de burger. Ja. Ik noem het altijd justice eyeball to eyeball. Je kan de blik van mensen niet afwenden. In het Hof van Cassatie moet je turen om elkaar te zien. En het grondwettelijk hof zitten ze ook tamelijk ver van je. In de meeste hoven van beroep ook. Dus er is door de architectuur en een aantal gerechtsgebouwen alle nabijheid. In Roeselare, letterlijk, was er ook geen drempel. Er was geen drempel om binnen te komen.
Waar jij hebt gewerkt. Hè?
Ja. En je zit op een handdruk afstand van de mensen. Je zit bijna, zou je dan kunnen zeggen, na wat er in Brussel gebeurd is, de moord op Isabelle Brandon, vrederechter Brandon en haar griffier. Je zit ook op een vuistslag, op een vuurschotafstand. Het kan... Maar het ademt vertrouwen uit in die nabijheid. En dat is het. Het ademt een openheid uit. En ik had in Roeselare dan nog het grote geluk van een heel warm gebouw te hebben, 6 maanden na mijn aantreden, maar ik had dat wel door, kreeg ik een nagelnieuw gerechtsgebouw met een glazen dak, met heel warme muren, met heel veel hout, waar je heel stil kon spreken zonder microfoon en waar de ene de andere heel goed hoorde. En het was een warm gebouw waar ook warme woorden konden gesproken worden. En het is dus ook een warme justitie, een tedere justitie die ik verdedig voor het vrederechter. En eigenlijk is dat ook wel de taak van de vrederechter.
Je bent ook altijd omschreven als de rechter met de glimlach. Waarom? Wat kan je doen met een glimlach in een gerechtsgebouw als vrederechter?
Ik weet niet. Tot 1995 was ik ook politierechter. Ik weet niet of iedereen die toen voor me kwam zich die glimlach herinnert. Want ik was ook een zeer strenge politierechter. Een Peter Dont avant la lettre. Maar toen was dat nog niet zo welkom. Zelfs niet in de magistratuur en alleszins niet in de advocatuur. Die systematisch tegen al mijn strenge vonnissen als politierechter in beroep ging en gelijk kreeg. Maar goed, de tijd doet wonderen. Ik vind dat een glimlach belangrijk is. Het is een van de tips die ik in mijn boek geef, ook aan mijn collega's. Een glimlach nodigt uit. Een glimlach is geen misprijzen. Je kan met een bepaalde soort van bitter humor spotten met de mensen en dan gaan je mondhoeken naar beneden. Dat is geen glimlach. Mensen worden door bepaalde rechters gedenigreerd, vernederd, vind ik. En ook met hun vorm van harde humor. Een glimlach is iets anders. Een glimlach is uitnodigen en zeggen, kom dichterbij, ik luister. En dat is wat justitie overal te weinig doet.
Ja. De waarde van verzoening, dat is wat jou heel na aan het hart lag, hè, als vrederechter.
Absoluut. En eigenlijk was dat de omslag een beetje na een paar jaar. Ik ben daar heel rap juridisch uiteraard ingerold. En dan ga je op automatische piloot over. En dan ontdek je ergens een leegte. Je maakt al vonnissen. Die worden zelfs gepubliceerd voor de collega's dan in het kleine cirkeltje. En waar zit de zin van dat alles? Want je weet dat de mensen vertrekken met een mooie vonnis dat af is. Ze hebben geen oplossing. Mm-hmm. En het kost hen ook nog veel geld. En net voor Dutroux ontplofte, 1995, ben ik begonnen met een andere aanpak, die me eigenlijk ook aangegeven is door de sfeer in mijn vredegerecht. En waar ik de medewerking van de advocatuur en van mijn personeel heb gekregen, het is me ook voor een stuk aangereikt, om buiten procedure om alle kleine zaken proberen aan te pakken. En gemiddeld waren dat er 500 de eerste jaar. Dat zijn er heel snel 3000, 4000, 5000 per jaar geworden, waarvan altijd 1/3 buiten procedure opgelost
werd. Kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe je dan procedures probeerde te vermijden door verzoening?
Wel, verzoening is eigenlijk een afhandelingsmethode die bestaat in het gerechtelijk wetboek. Ik heb de wet niet veranderd om dat te kunnen doen. Die bestaat. Maar dat zijn zo van die artikels die niet gebruikt worden, waar niemand aan denkt. En verzoening kan je overigens niet opleggen. Ik kon de medewerking niet afdwingen. En het mooiste voorbeeld had ik eigenlijk bij een firma die twee advocaten had voor heel grote standaardinvorderingen. En de ene was overtuigd van verzoening, de andere niet. En de ene, door verzoening, moest geen gerechtsdeurwaarder inschakelen. Er kwam geen vonnis aan te pas enzovoort. Het ging allemaal veel sneller. Terwijl de andere wel met een gerechtsdeurwaarder heel veel kosten opbouwde. En daardoor druppelden de centen bij de schuldeiser ook minder snel terug binnen. En op die manier was diegene die de klassieke procedure bleef volgen, wel gedwongen om eigenlijk ook het alternatief op te zoeken. Dus verzoening is economisch een heel rendabel model voor iedereen. Want er zijn geen kosten voor de schuldenaar. Dus geen deurwaarderskosten, geen gerechtskosten. Maar daardoor komt de zuivere factuur veel sneller naar de schuldeiser. Het is economisch een rendabel model.
Maar
het is
toch,
niet zomaar
toch
droom.
Ben je vervroegd gestopt als vrederechter. Uit onvrede.
Ja, onvrede met het, niet met het vredegerecht natuurlijk, maar wel met bepaalde plannen in justitie. En een van de meest zinvolle taken die ik wel had, dat was families verzoenen, want ik had het trauma van die echtscheiding. En ik heb ook in mijn generatie bij vrienden zoveel drama's gezien. Ik had ook als advocaat zoveel drama's meegemaakt. En ik wou dat anders aanpakken. En die bevoegdheid was de kern van het vrederechterschap. Artikel 223 was dat fameuze artikel. Dat zegt dat wanneer je niet tot een echtscheiding komt, dat je eerst dringende maatregelen wil. Al is dat afzonderlijk gaan wonen, bezoekrecht voor de kind, dat je dat eerst bij de vrederechter probeert. En dat is eigenlijk een verzoeningspoging. En dat, heel die materie, heel dat pakket, werd overgeheveld of zou overgeheveld worden. Het is ondertussen natuurlijk wel gebeurd. ja, naar de grote, verre familierechtbank. In plaats van iedereen in zijn kleine stad, klein kanton, moet al naar de grote rechtbank van eerste aanleg en moet de heel klassieke procedure volgen. Nu, ik neem aan dat ondertussen het wel binnengecijpeld is dat ook daar de vrederechterlijke aanpak toch moet bewaard blijven. Maar het blijft een veel afstandelijker verhaal. En eens dat ik dat verloor in mijn vrederecht, was de ziel eruit.
Dan hoefde het voor jou niet meer.
Dan, ik vond overigens dat, ik ben niet onmisbaar. Hè. De kerkhoven liggen vol met onmisbaren. De echte ziel, de warmte was eruit. De menselijke opdracht, die was er weg. Ik was een soort invorderingsfabriekje geworden. En dan vond ik dat ik in een nieuwe carrière, ik heb het recht gezien als student, als advocaat, als vrederechter en dan als schrijver, als opiniemaker, dat vond ik dan wel een keer weer de andere kant van de heuvel zien.
Ik heb heel mooie muziek klaarstaan. Mère et enfant van Armand Amar uit de film Va, Vie et Deviens. Heel kort, waarom precies?
Je zou alles over hebben voor je kinderen.
Daarover gaat de film, hè?
Ja. Ja.
Van een moeder die haar zoon weggeeft omdat hij zo meer overlevingskansen krijgt. Een film die je zeker eens moet bekijken. Va, Vie et Deviens, favoriete film van mijn gesprekspartner Jan Nolf, de gewezen vrederechter. Zometeen gaan we verder.